De Turken, die hebben gekozen. Ze zijn naar de stembussen geweest afgelopen zondag. Maar wat ze hebben gekozen, dat is nog een beetje onzeker op dit moment. Aan de telefoon heb ik Dirk Rochtes, professor internationale politiek aan de KU Leuven. Ja, waarschijnlijk, Dirk, gaan die Turkse presidentsverkiezingen in ieder geval naar een tweede ronde. Verbaast dat jou?
Toch wel een beetje, want men had voorspeld dat de man van de oppositie, Kılıçdaroğlu, het heel goed zou doen en zelfs in staat zou zijn om Erdogan uit het zadel te wippen. Maar ja, goed, de uitslag is toch wel even anders. En hoe komt dat? Ik denk dat wat ook meespeelt is dat de kiezer, de Turkse kiezer, als puntje bij paaltje komt, toch voor het vertrouwde stemt. Want Kılıçdaroğlu, de man van de oppositie, dat is natuurlijk ook een avontuur. Wat gaat hij doen? Wat gaat hij veranderen? Kan hij dat aan? Hè? Terwijl Erdogan, daarvan weten de Turken waar hij voor staat, dat dat een sterke man is. Hij wordt als dusdanig toch ook wel waargenomen. Dus met hem zijn ze zeker. Hè? En wat er ook komt, welke problemen op Turkije nog afkomen, zowel binnenlands als buitenlands. Ja, ze weten dat Erdogan een straffe kerel is, bij wijze van spreken, die van wanten weet.
Ja, je ziet het een klein beetje ook wel in de verkiezingsuitslag natuurlijk. Hij is heel dicht bij die absolute meerderheid, maar er net niet overheen, dus gaan we naar een tweede ronde. Mag je dan eigenlijk al zeggen dat hij quasi al gewonnen heeft?
Wel, de parlementsverkiezingen in ieder geval wel. Hè? Want naast presidentsverkiezingen waren er ook parlementsverkiezingen. En daar heeft zijn blok, hè, dus de AKP en de MAP en nog kleinere partijtjes, die hebben samen de absolute meerderheid. Dus daar zit hij wel goed. Natuurlijk, presidentsverkiezingen is nog iets anders. Daar gaat het over de persoon. Hè? Maar dat kan in zijn voordeel spelen. Hè? Dat zijn partij of zijn blok de parlementsverkiezingen heeft gewonnen. Want dan gaat de kiezer zeggen van, kijk eens, hij heeft al een meerderheid in het parlement, maar als wij nu die anderen aan de macht helpen, ja, dan krijg je misschien een blokkade van president en parlement. En dat is niet goed natuurlijk voor de stabiliteit. En dat is hetgene waar de Turken toch om te doen is. Stabiliteit en veiligheid in toch wel een onzekere wereld.
Mm-hmm. Nu, er werd tijdens de uitslagen, nacht eigenlijk, terwijl alle uitslagen langzamerhand binnenkwamen, ook veel gesproken over de rol van de kiesraad en van de media. Die zou biased zijn tegen Erdogan. Is dat ook iets wat zich nog vertaalt in de effectieve uitslag? Hoe free en fair zijn deze verkiezingen geweest?
Wel, Turkse verkiezingen hebben in het algemeen wel de traditie van fair te verlopen op onregelmatigheden na, hè. Het is vooral in de aanloop van de verkiezingen dat het soms wel fout zit. Hè? Dus bijvoorbeeld dat de staatsmedia te veel aandacht besteden aan Erdogan en nauwelijks aandacht hebben voor de kandidaat van de oppositie. Maar de verkiezingen zelf, de stembusslag, verloopt meestal vrij geordend. Oké, er zijn onregelmatigheden. Maar waaruit bestonden die deze keer vooral uit het feit dat de partij van Erdogan zei van, ja kijk, we moeten hier nog allerlei zaken hertellen en zo. Wat tot vertragingen en onzekerheden leidt. Hè. Maar goed, in het algemeen verlopen die wel vrij ordelijk. Hè. Mm-hmm. Maar met de nodige vertraging als gevolg. Hè. Dus ja, we kunnen er wel van uitgaan dat de tweede ronde dat die een beetje in dezelfde sfeer zal verlopen.
Ja, nog 2 weken te gaan tot die tweede ronde. Momenteel, zoals ik al zei, zit Erdogan heel dicht bij die absolute meerderheid. Zijn tegenkandidaat zit, laten we zeggen, ongeveer halverwege de 40% en tussen de 40 en 50% in. Wat verwacht jij van die uitslag over 2 weken?
Wel, het zou me niet verwonderen dat Erdogan het uiteindelijk toch haalt. Hij heeft nu al een flinke meerderheid, of een flink aantal kiezers achter zich kunnen scharen, bijna de absolute meerderheid. Het hangt er ook een beetje vanaf voor wie die mensen gaan kiezen die nu voor die derde kandidaat gestemd hebben, Oğan. Dat is een ultranationalist. Het kan zijn dat die stemmen heeft afgestoopt van Erdogan, omdat hij natuurlijk in de ogen van sommige nationalisten toch nog fermer overkomt dan Erdogan zelf. Het hangt er dus vanaf wat die als stemadvies geeft. Hè. Als die Oğan zegt van stem voor Erdogan, ja, dan heeft Erdogan sowieso de buit binnen. Maar mocht die kerel, de politicus, zeggen van nee, stem voor Kılıçdaroğlu, dan kan dat ook een probleem zijn voor Kılıçdaroğlu. Want Die Oğan is een ultranationalist en daar gaan vele Koerdische kiezers, die nu weliswaar met een zekere aarzeling toch nog altijd gestemd hebben voor Kılıçdaroğlu, gaan die verstek geven. Het is zo dat vele Koerdische kiezers ook niet altijd zo enthousiast zijn over die Kılıçdaroğlu, want tenslotte is dat ook een Turkse nationalist, zoals alle Turkse politici in feite. Maar goed, als ze mochten kiezen tussen de pest en de cholera, dan kozen ze voor Kılıçdaroğlu, omdat dat minder kwaad was in de ogen van de Koerden. Maar als natuurlijk die ultranationalist Oğan zegt van stem voor Kılıçdaroğlu, ja, dan gaan die zich voor het hoofd gestoten voelen, die Koerdische kiezers.
Er zit nog heel wat in de balans, hoor ik in ieder geval, voor de komende 2 weken. We gaan het moeten zien. En over 2 weken, die zondag, gaan we de tweede ronde moeten afwachten. Dankjewel, Dirk Rochtes, professor internationale politiek aan de KU Leuven.